Iedereen weet het. Ongeluk plan je niet, het overkomt je.
Toen heb ik een hele tijd weer moeten revalideren voordat ik zelf weer kon lopen.
Ja, als je van tevoren had geweten, ja, dan weet ik niet of we er überhaupt aan waren begonnen.
Hoe zorg je voor jezelf als het leven tegenzit? En hoe houd je de regie? Je hoort die antwoorden in aflevering 23 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht.
Bij het aantreden na de verkiezingen van een nieuw kabinet zal ik de politiek verlaten. En ik heb gistermiddag mijn partijvoorzitter en fractievoorzitters daarvan op de hoogte gesteld. Dat is mijn persoonlijke afweging die losstaat van de ontwikkelingen de afgelopen weken. Maar ik wilde u dat wel aan het begin van dit debat vertellen. Dit debat moet gaan over ons land. Dank u wel.
Hallo, dit is Haags Half Uurtje, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Niels Marcus, de chef van de politieke redactie. Dit is een bonusaflevering. Een paar dagen geleden zaten we hier nog met een terugblik op wat wij dachten het einde van het politieke seizoen. Alleen, daarna viel plots een kabinet, kondigde demissionair minister Rutte op maandag aan dat hij niet zou terug zou keren als lijsttrekker van de VVD en dat hij bovendien de politiek zou verlaten. Ik zit hier met de vorige chef van de parlementsredactie van Trouw, Bart Zuidervaart. En Bart is hier 10 jaar chef geweest en heeft Rutte hier dus ook al die jaren meegemaakt als premier. Toch, Bart?
Dat klopt. Ik begon hier in 2012 op de dag van de beëdiging van zijn tweede kabinet. En in die 10 jaar heb ik heel wat politici zien komen en gaan. Crisissen meegemaakt, gedoe, wachten bij dichte deuren. Allerlei consternatie, maar er was altijd één constante in al die 10 jaar en dat was Mark Rutte. En nu, ik ben echt een paar maanden weg en nu gebeurt het alsnog waar we lang tegenaan hebben zitten hikken met z'n allen. Het vertrek van de premier en de kans dat er weer wat frisse lucht komt in Den Haag. Maar ik kijk naar de overkant, Niels, en ik moet ook een beetje even aan jou vragen. Hoe is het met jou nu?
Het gaat nog wel. Het waren wel hectische dagen, zeker. Omdat je al de hele week aan het aanhikken bent tegen de kabinetscrisis en de mogelijke valk van het kabinet. Ja, en dan komt plots die val eroverheen. Wat dus een ontzettend druk weekend betekende, waar echt de hele politieke redactie zich echt voluit de naad gewerkt heeft. En ja, we dachten maandag sluiten we het af met het debat. En toen kwam er plots nog een verrassing uit de Hoge Hoed. Ja, en dat was het vertrek van Mark Rutte. Ja, dat had volgens mij ook in Den Haag niemand zien aankomen. En misschien past dat ook wel weer een beetje bij de politicus die Rutte is. Hè? Het is wel iemand die toch vaak onverwachte dingen heeft gedaan tijdens zijn carrière. Misschien weet jij er ook nog wel dingen van, Bart. Vind jij dit passend bij de politicus die Rutte was?
Rutte is natuurlijk een hele calculerende man. Hij is natuurlijk in staat om een paar stappen vooruit te denken. En hij wil altijd heel graag zijn tegenstanders of zijn collega-politici verrassen. Hè? Hij wil de regie hebben. Hij wil aan zet zijn. En wat er de afgelopen dagen gebeurd is, dat is natuurlijk aan de ene kant verbazingwekkend en schokkend. Maar je moet je ook even realiseren hoe dat in de tijd gegaan is. Kijk, op vrijdag viel het kabinet. Dan komt natuurlijk de vraag van en meneer Rutte, wat gaat u nu doen? Zijn eerste reactie, ik heb nog steeds energie. Ik bruis van de ideeën. En als je het nu aan mij vraagt, dan blijf ik. Maar ja, dan trekt hij zich terug zo'n weekend. En dan gaat hij ook nadenken van, wat betekent het eigenlijk als ik doorga? Wat gebeurt er dan? Er hing een motie van wantrouwen tegen een demissionair premier in de lucht, waarvan de afloop van de stemming daarover onzeker was. Dus dat maakte zijn politieke toekomst wankel. Hij heeft 4 verkiezingen op rij gewonnen. Dat is een fenomenale prestatie. We gaan het later in de uitzending hebben over alle dingen die niet goed zijn gegaan onder Rutte. Want ik bedoel, daar kunnen we ook een uitzending over vullen. Maar laten we ook niet vergeten dat hij natuurlijk heel veel verkiezingen heeft gewonnen. Wat was de kans dat hij ook deze keer zou winnen? Ja, dat was ook onzeker. Hè? En stel je voor, dan wint hij de verkiezingen. Vervolgens moet hij een kabinet of coalitie gaan formeren met partijen die hem zat zijn. Ook dat is risico. Dus heeft hij gedacht, dit moet ik voor zijn. Ik moet plaatsmaken en dit is het beste moment.
Ja, want je hebt natuurlijk al de afgelopen
jaren gezien hoe dat vertrouwen in hem eigenlijk vanaf het moment, eigenlijk sinds de vorige verkiezingen is afgenomen. Hè? 2021 won hij weliswaar nog wel de verkiezingen. Alleen daarna volgde een heel naar debat over Pieter Omtzigt. Hè? Hij had zijn naam genoemd tijdens de formatie. Of zijn naam was genoemd, ook door Mark Rutte tijdens die formatie. En eigenlijk hing daar al het politieke leven van Mark Rutte aan een zijden draadje. Er werd een motie van wantrouwen ook toen tegen hem ingediend. Die overleefde die net omdat de coalitiepartijen, waaronder D66 en de ChristenUnie, toch net tegen die motie van wantrouwen stemden. Maar eigenlijk is daarna, nou ja, heeft hij nooit meer het chagrijn wat over hem bestond in die Tweede Kamer. Hè? Het wantrouwen wat de voltallige oppositie had, heeft hij nooit meer kunnen herstellen.
Niels, we hebben het daar vaak over gehad met elkaar. Weet je, hebben wij ooit eens tegen elkaar gezegd van, nou, dit is een stevig kabinet, weet je, hier zit potentie in. Dat hebben we nooit gehad. We hebben vanaf dag één ook het gevoel gehad van, dit is een vechthuwelijk. Hè? Dit is misschien een tussenkabinet, omdat het nou eenmaal een waardeloze kabinetsformatie geweest is. En er was op een gegeven moment geen andere optie dan een soort doorstart van Rutte 3. Niemand is er ooit enthousiast over geweest.
Nee, en de grote dossiers die Rutte 3 niet oplost, hè, van stikstof tot de crisis op de woningmarkt, tot asiel uiteraard en klimaat. Ja, dat probeerde dit kabinet weliswaar op te lossen door de grote sommen geld tegenover te stellen. Hè? 25 miljard voor stikstof, 35 miljard voor klimaat. Alleen ja, als er dan vervolgens een principieel besluit genomen moest worden, als er politiek besluiten genomen moesten worden, ja, dan werden zaken vooruitgeschoven. Nou ja, er werd al sinds januari onderhandeld over asiel. En dat dan vorige week tot een ontploffing kwam, toen er mede de druk vanuit de VVD, hè, en eerder vanuit de VVD-leden, dat het tot een ontploffing kwam, toen er echt knoop doorgehakt moesten worden. Ja, dat kan ook eigenlijk niet als een grote verrassing worden gezien.
Nee, dus kijk, de vraag die nu een beetje erboven komt is van, hoe gaan we ons dan Rutte herinneren? Hè? Is hij 13 jaar premier, langzittende premier uit de Nederlandse geschiedenis? Dat is een prestatie van formaat. Aan de andere kant, 4 kabinetten voorgezeten, waarvan de 3 voortijdig zijn gevallen. Ja. He, dus je zit op een soort balans van, hebben we nou heel veel waardering en lof voor de man die er geen privéleven meer op nahoudt, omdat hij alles in de dienst zet van het land? Of hebben we ook, en daarnaast natuurlijk ook, ja, een soort evenwichtskunstenaar is hij. Hij is natuurlijk in staat om met alles en iedereen zaken te doen. Als hij je nodig heeft, is hij je beste vriend. Hij slaat je op de schouder, hij omarmt je. Hij knuffelt je bijna dood als het moet.
Ja, en met partijen samengewerkt van SP tot GroenLinks, PvdA tot de groep Otten, hè, wat toch een heel rechtspartij is. En de SGP, ja, je kan het zo gek niet bedenken of hij heeft er een deal mee gesloten.
Hij heeft met iedereen bij hem op de achterbank gezeten in zijn dienstauto. Nou, misschien zelfs op de bagagedrager van zijn fiets, weet je wat ik bedoel. Iedereen die hij nodig had, die trok hij naar zich toe. En dat is natuurlijk ook wel iets waar je hem en ook zijn partij voor moet bewonderen. Hè? Ik bedoel, we hebben natuurlijk Rutte 1 gehad met CDA en gedoogconstructie met PVV. Nou, kabinet viel, maar wie kwam daar als winnaar uit de verkiezingen vervolgens? De VVD. Rutte 2, dat was het huwelijk met de Partij van de Arbeid. Daar is de VVD ongelooflijk trots op dat kabinet. Want ze hebben geloof ik voor 54 miljard euro bezuinigd. Ze hebben de financiën op orde gebracht. Ze hebben zich uit die financiële crisis ontworsteld. Nou, de VVD is
bij de PvdA zijn ze er iets minder tevreden over.
Die gingen van 38 naar 9 zetels. Dus ja. De PvdA die is gewoon doodgewurgd daar door de VVD. Hè? En dan hebben we vervolgens Rutte 3. Dat moeizame verbond met D66, ChristenUnie en CDA. Ook gevallen over de toeslagenaffaire. Maar ja, wie wint de verkiezingen vervolgens? De VVD. Dat is natuurlijk een kwaliteit. Hè? En dat hangt voor het allergrootste deel hangt het aan Rutte zelf. Dus dat is iets waarvan je denkt, een prestatie.
Ja, en ik denk dat hij sowieso, dat dit misschien het meeste zal bijblijven van de erfenis van Rutte. Zijn vermogen om met iedereen deals te kunnen sluiten. En in een tijd van versplintering, hè, we zijn volgens mij van 2010, van nou, hoeveel partijen zullen er toen geweest zijn? Een stuk of 10? 11, zijn we naar 21 of 22 partijen gegaan. En desondanks is het hem gelukt om een stabiel landsbestuur te blijven vormen. En toch ook tot op zekere hoogte, tot de laatste 2 kabinetten, toch ook steeds wel oplossingen te blijven vinden voor problemen waar het land tegenaan liep. Kijk, en dat liep op een gegeven moment natuurlijk volkomen vast gedurende Rutte 3 en Rutte 4.
Kijk, waar ik, maar misschien ook wij hem wel voor bewonderen, is zijn politieke lenigheid. Hè, in deze heel ingewikkelde politieke versplinterde situatie, dat je toch altijd wel dat geitenpaadje weet te vinden. Ook zijn omgang met ons, hè, met de parlementaire pers, die was zeker omdat we kwamen uit de periode Balkenende, hadden we opeens te maken met Mark Rutte. En die had een hele andere omgang met journalisten. Hè? Soms was het op het amicale af. Hè? Soms was het ook wel eens benauwend. En dacht je van, wat maak ik nou? Weet je? Want ik kan me nog heel goed herinneren dat een voorganger van ons, Lex Onkers, tijdens chef geweest van de politieke redactie, maar later columnist, die had een interview met Rutte in het torentje. En wat Rutte heel goed kan, is jou het hof maken, hè? Is jou naar je zin maken. Dus, en die ochtend had Lex een van zijn columns in de krant. En Lex stapt dat torentje binnen. En het eerste wat Rutte slaat hem op de schouder. Gave column, man, te gek. Echt geweldig. Nou ja, kijk, Lex was gewapend voor het interview, maar zijn wapens vielen op dat moment een beetje uit handen, weet je wel. En dat doet Rutte natuurlijk geweldig. Dus ja. Dat moet je hem nageven, dat hij ook wel in staat was om, ja, een soort blijmoedig de problemen tegemoet te gaan.
Ja, en je zag het gisteren toch ook, hè, dat ook die Tweede Kamer inderdaad ook voor, nou, tot de tanden toe bewapend daar de plenaire zaal in was gekomen om hem te fileren over de val van zijn vierde kabinet. Hij spreekt de Kamer toe en laat daar plomfloren vallen dat hij niet terugkeert als lijsttrekker en ook niet terugkeert in het kabinet. Ja, en de Kamer wist het ook niet meer waar ze het zoeken moesten. De VVD wist het niet, hè, want hij had slechts een paar vertrouwelingen had hij ingelegd hierover. Dus buiten Sophie Hermans wist volgens mij niemand in de fractie überhaupt dat hij zou vertrekken. De rest van de Kamer wist het ook niet. Hè. Dus het debat wat daaruit volgde was uiteindelijk, nou ja, ging nauwelijks meer over de inhoud. Het ging ook voor begrippen van een debat vertegenwoordiger heel snel voorbij. En je zag zelfs dat zijn felste tegenstanders, hè, zoals Geert Wilders, toch ook hun waardering voor hem uitspraken. Ja, niemand kon ontkennen dat hij ongelooflijk hard gewerkt heeft voor het landsbelang. Iemand als Jesse Klaver zei ook, wij hebben de meest harde debatten uitgevochten, maar Klaver waardeerde dat het nooit persoonlijk geworden was. Hè? Dat het altijd over de inhoud ging en dat het nooit fel en gemeen werd.
Nee, maar toch zag je ook wel, dat viel me op, dat bijvoorbeeld Sylvane Simons en Esther Ouwehand, die het echt wel terug naar de inhoud proberen te brengen.
Ja,
die ook echt wel, allemaal tot je dienst, allemaal geweldig, meneer Rutte, dat je dat 13 jaar lang voor ons allemaal gedaan hebt. Maar laten we ook even kijken naar het grote probleem hier. Hè? De dossiers die jij net noemde, weet je? Alles wat nog op tafel ligt. De verziekte woningmarkt, stikstof, klimaat. De asielcrisis, weet je, dat ligt er allemaal nog. En het is
toeslagenaffaire.
Toeslagenaffaire, om het wat te noemen. De hoe hij met aanvankelijk reageerde op het parlementaire op het rapport van de parlementaire enquête Groningen was op het laconieke af. Hè? Ik bedoel, en dat ligt er allemaal nog. En dat, ik vond het Ouwehand en Simons hem wel scherp hielden van, let op, weet je wel, jongens, dat is, ik bedoel, laten we dat niet even vergeten, weet je wel. En laten we ook niet even vergeten waarom dit kabinet nou geklapt is. Dat was op het beperken van gezinshereniging. Hè? Van kinderen die uit oorlogsgebied komen en die herenigd moeten worden met hun ouders. Ja, de VVD wilde daar gewoon strengere maatregelen. Ja, hoe humaan is dat? Hè? Dus het ging ook voor een deel over de inhoud.
Ja, Bart, je noemt daar nu ook een aantal dossiers die de afgelopen jaren ook echt onder hem tot stilstand gekomen zijn. Hè? Tijdens dat derde kabinet Rutte bleek ineens hoe dingen toch scheef gegroeid zijn. Waarschijnlijk ook tijdens dat kabinet Rutte 2. Er is een hoop bezuinigd. Hè? Mensen moesten meer dingen zelf gaan organiseren in de zorg, in het onderwijs. Noem maar op. En eigenlijk het derde kabinet Rutte probeerde de dingen die toen scheef gegroeid zijn om dat land maar aan de praat te houden, probeerde te repareren. Hè. Dat gaat, nou ja, de natuur bleek er ontzettend slecht aan toe te zijn, waardoor we een stikstofcrisis kregen. Er is al die jaren niet gebouwd, hè, want de VVD had volkshuisvesting afgeschaft onder Stef Blok. Bleek een keihard fraudebeleid gevoerd te zijn, wat geleid heeft tot de toeslagenaffaire, wat echt, denk ik, toch absoluut de grootste smet is op zijn premierschap. Hè, om de staatskas op gang te houden, werd er extra gas opgepompt in Groningen, terwijl het toch al duidelijk was dat daar forse bevingen door de gaswinning ontstaan waren. En je kan zeggen dat Rutte daar in vastgedraaid is in zijn laatste kabinetten. En dat soort problemen vooruitgeschoven werden. En dat hij eigenlijk, mag je de conclusie trekken, dat hij toch te lang gezeten heeft. Hè? Zijn vierde kabinet begon hij met de belofte dat hij deze dingen recht zou zetten. Ja, we hebben het net al benoemd, dat is hem geen moment gelukt. Hè? Hij heeft dat Hij zou met een nieuwe bestuurscultuur komen. Hij zou zichzelf radicale ideeën om zichzelf opnieuw uit te vinden. Maar ik denk dat hij zelf ook de afgelopen dagen na de val van zijn vierde kabinet en toen hij ging nadenken over zijn toekomst, misschien toch ook dat heeft mij laten meespelen, kijkend naar het hele veld. Dat hij misschien toch ook niet meer de man was die hier de oplossingen voor had voor alles wat hier vastgelopen is.
Kijk, wat hier gebeurt, dat zie je natuurlijk bij iedereen die op een gegeven moment te lang, of in ieder geval lang, een bepaalde functie vervult, een soort metaalmoeheid. Hè? 10 jaar is over het algemeen, weet ik uit ervaring, een mooie termijn om op een gegeven moment te zeggen, nu is het genoeg. En wat Rutte altijd als een meester kon, was dat hij zorgde dat er altijd iemand tussen hem en het probleem stond. Hè? Hij was nooit de direct verantwoordelijke. Er was altijd een minister of een staatssecretaris behapt met een probleem. En hij wilde eigenlijk pas dat op zijn bureau hebben in het torentje als het onhoudbaar was. Als er gewoon echt ergens een deal moest worden gesloten. Of in andere gevallen was er altijd iemand die daartussen stond. En dat is hem heel lang gelukt. Ook voor Groningen. Hè. Groningen was natuurlijk, de gaswinning in Groningen was aanvankelijk het probleem van Henk Kamp. Als minister van Economische Zaken. Jeroen Dijsselbloem, minister van Financiën. De toeslagenaffaire, dat was een kwestie van de staatssecretaris van Financiën die dat moest opknappen. Maar ja, toen kwamen de parlementaire enquêtes, hè, de parlementaire onderzoeken daarnaar. En dan is het opeens de premier die in beeld komt. En dan is het de premier die al 11 of 12 jaar de macht heeft. Dus die zit met zijn vingers natuurlijk overal aan. Zijn vingers zitten op alle dossiers, ook op deze dossiers. En ja, we kunnen niet in zijn hoofd kijken, maar zou hij achteraf niet gedacht hebben, had ik maar plaatsgemaakt bij de vorige verkiezingen? Hè?
Ja.
Had ik maar, wat was er dan gebeurd?
Ja, want je zag na die verkiezingen dat het alleen nog met hem draaide. Hè? Hij is tijdens zijn premierschap ook belangrijker geworden. Het premierschap, dat zag je ook al bij vorige premiers, maar wordt steeds, hè, in plaats van de eerste onder de gelijke, onder de ministers, wordt het steeds meer een soort presidentschap, weet je wel. Iemand die boven die ploeg staat. En de Kamer is hem natuurlijk ook steeds meer zo gaan zien. En hem steeds persoonlijker gaan aanvallen. En zeker na de verkiezingen moest Rutte zo'n beetje bij elk groot debat verschijnen. Hè? Over al die crisis werd Rutte naar de Kamer geroepen. Hij moest dat vervolgens gaan uitleggen. De coronacrisis, hè, moeten we natuurlijk ook niet onbenoemd laten, heeft hem een ontzettend groter aanzien gegeven als hoofd van het kabinet. Maar dat betekent wel inderdaad dat er niemand meer tussen hem en die problemen stond. En dat eigenlijk altijd Rutte als eerste persoon ter verantwoording werd geroepen. En wat er ook toe geleid heeft, je noemde net al dat steeds meer partijen, wie heeft eigenlijk aangegeven dat ze nog wel met Rutte zouden willen samenwerken in een nieuw kabinet? Ja, 21.
CDA?
CDA, ja.
Nou, de vraag is hoeveel zetels zijn dat straks na de verkiezingen. Dus kijk, ja, Rutte is natuurlijk ook zijn knopen gaan tellen. Kijk, het moment dat er problemen zijn, dan is het een grote probleem waar dit land op dit moment tegenaan loopt. Dan is het natuurlijk een groot probleem dat voor Rutte dat hij zelf direct in beeld komt als de hoofdverantwoordelijke. Aan de andere kant is hij natuurlijk op een gegeven moment geconfronteerd met een x-aantal grote crisis. Je noemt zelf de coronacrisis. En dan is het opeens heel prettig dat hij het gezicht is. Hè? Dat hij de man is die het land leidt en richting aangeeft. En want natuurlijk een minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, prima. Maar er stond altijd een premier naast tijdens die vele persconferenties. En de premier begon. De premier die had altijd het inleidende verhaal. En daarna kon de minister van Volksgezondheid de vaak vervelende maatregelen gaan uitleggen. Maar de premier had de regie. Hè? En hij was eigenlijk de coronapremier. En hij heeft meer crisis meegemaakt waarin hij toch ook wel uitstraalde van ik ben de staatsman die dit land op het rechte pad houdt. Ik kan me goed herinneren, het was bij de verkiezingen van, moet ik even goed denken, 2017. Ja. Het leken best wel spannende verkiezingen te worden. Toen vlak daarvoor waren de verkiezingen in Turkije en er was gedoe met onder de Turkse Nederlanders in Nederland, want er zou een Turkse minister hier campagne komen voeren. En dat was eigenlijk tegen de wens van Nederland, want die wilde eigenlijk geen buitenlandse inmenging. Nou, mensen kunnen zich vast wel herinneren, veel protesterende Turkse Nederlanders met demonstraties, vlag op de Erasmusbrug in Rotterdam. Het kabinet greep in, hè? Rutte greep in. Die zorgde dat de Turkse minister gewoon het land werd uitgezet.
Ja, en recht voor het consulaat werd tegengehouden toen ook, ja.
Ja, en die werd gewoon onder begeleiding de grens met Duitsland overgezet. Ja. En dat was gewoon, dat was best wel bruut. Ja. Maar hij is daar wel voor geprezen, voor een soort een man die gewoon even liet zien wie hier de baas was, zeg ik even heel kort door de bocht.
En ja, en dat was natuurlijk voor die verkiezingen ook uitermate. Kwam hem helemaal niet slecht uit. En heeft natuurlijk ook rond MH17 heeft hij natuurlijk een een indrukwekkende rol gespeeld. En hij noemde dat gisteren ook het meest indrukwekkende moment in zijn carrière. Hè, de slachtoffers daar. En zorgen dat de lichamen terugkwamen en dat de verantwoordelijken daarvoor gepakt zouden worden. Je ziet het ook met de oorlog in Oekraïne. Hè, daar neemt hij natuurlijk ook die rol op zich. En heeft hij ook de afgelopen jaren heeft hij volgens mij ook echt een rol gespeeld om dit in het parlement het belang hiervan ook te laten zien. Hè. Zelensky heeft gesproken in het parlement. Rutte heeft vaak gezegd, dit is onze oorlog. Wij staan hier gewoon pal voor Oekraïne. En ik denk dat je daar ook ziet dat hij na misschien een wat weifelend begin. Hè, hij gaf vaak af of Brussel. Dat was natuurlijk zeker bij rechtspartijen is dat natuurlijk een populaire manier om om je ook populair te maken bij een deel van de kiezers. Maar hij is echt gegroeid in die rol, hè, in Brussel. Hij wordt daar nu, hij is na Viktor Orban, is hij de langstzittende leider daar. Ja, volgens mij is hij een van de toonaangevende leiders in Brussel op dit moment. En begin vorige maand was ik op het VVD-congres, hè, waar Rutte toen nog zei van nou, een kabinetscrisis over asiel, dat gaan we niet doen. Want er is een oorlog gaande in Europa en het zou onverantwoord zijn, zei hij, om het kabinet hierover te laten vallen. Nou ja, daar is hij op teruggekomen. Maar toen zei ook een lid, begon daar, want hij stond op het podium, stond die vragen van leden te beantwoorden en vaak was hij er ook een beetje kort af. En een lid begon daar en die zei van het moet allemaal van Brussel. En Rutte greep toen in, die zei Brussel. Niks Brussel, dat vind ik een populistische manier van doen. Wij zijn Europa, zei hij. Ja, daar zie je gewoon ten volle hoe hij veranderd is. Hè? En vooral ook in zijn kijk naar Brussel en zijn statuur ook als leider.
Maar goed, dat congres waar je bij was, dat was voor VVD-begrippen best wel rumoerig congres. Ik heb congressen meegemaakt waar die om 10 uur begonnen en waarom er 2 uur al naar de bar werd gekeken van hoe laat gaat de tap open en zat het vet al aan. Ja. En dan ging gewoon om 4 uur, werd er bier gedronken en bitterballen gegeten. En het VVD-congres heette dan ook een VVD-festival, weet je wel. Zo werd die partij onder Rutte, werd gewoon een soort, ja, plat gezegd een applausmachine. En in ieder geval werd het een heel braaf en debatloze partij.
Ja, nou ja, ik ben de partij volgens mij eind 2021 gaan volgen. En ik keek uit naar de congressen. Ik dacht, de bar gaat vroeg open en de bitterballen komen langs. Maar eigenlijk is het, heb ik sindsdien geen rustig congres meegemaakt. De eerste was in de zomer van 2022. Hè, daar stemden de VVD-leden. Toen was net het beruchte stikstofkaartje van VVD-minister Christiane van der Wal gepresenteerd. Daar werd dat stikstofbeleid met een nipte meerderheid van 51% weggestemd. Nou ja, de VVD stond op zijn kop. Hè, want er was al wat lange kritiek, maar dat er zo tegen het eigen beleid gestemd werd. Nou, dat was echt al in geen 10 jaar, eigenlijk in de hele periode Rutte niet meer voorgekomen. Hè, en daarna gingen de congressen, daarna gingen vooral over asiel. En dat de VVD daar te veel op had ingeleverd. En dat Rutte daar eigenhandig moest zorgen dat er een pakket moest komen. En eigenlijk is daar steeds meer, ik denk ook bij de VVD-top, het besef ingedaald van dit is, begint onhoudbaar te worden. Hè? De leden die beginnen te rumoerig te worden. We moeten echt iets laten zien op asiel. Ja, en dat bleek, ze zijn sinds januari erover aan het overleggen geweest. De druk vanuit de congressen, vanuit de leden, vanuit de fractie nam toe. En uiteindelijk heeft Rutte daar waarschijnlijk de knoop doorgehakt. Dit gaat niet zo.
Nou ja, in die zin is dat het kabinet valt over dit onderwerp is geen verrassing. Kijk, je kan natuurlijk, het moment dat het knapt is natuurlijk, ja, op dat moment zelf was natuurlijk in vrij korte tijd gebeurde iets heel explosiefs. Zeg ik, kwamen de ontwikkelingen heel snel volgde elkaar op. Maar dat het mis zou gaan op dit gevoelige thema, dat mag geen verrassing zijn. Dat zag jij dus aankomen bij die congressen. Je zag het in de debatten in de Kamer. Je zag het bij de coalitiebesprekingen over dit onderwerp. Dit was gewoon, ze zouden hier nooit uitkomen. En de ChristenUnie die voelde dat natuurlijk ook heel goed aan. Die hebben bij de formatie van Rutte 4, bij de onderhandelingen over het akkoord, proeft hij al van, nou, dit wordt meer dan lastig. Met klimaat gaan we er wel uitkomen. Met stikstof, nou, misschien vinden we wel een geitenpaadje. Maar met asiel, daar zijn zulke fundamentele verschillen. Dat was gewoon het grootste probleem tussen deze 4.
En nu, we gaan een reces in. Eindelijk lijkt er een soort van rust over Den Haag te komen. Niet alleen Rutte is vertrokken, ook CDA-leider Hoekstra, Hugo de Jonge van dezelfde partij, Pieter Heerma hebben laten weten dat ze weggaan. Nou, er lijkt een hele politieke generatie terug te treden. Ja, hoe zal dat verder gaan deze zomer, denk je?
Ja, je hebt het over reces en dat moet dan in Den Haag ook zo heten, maar dat heet dan gewoon vakantie eigenlijk. Maar ja, dit wordt natuurlijk geen normale vakantie. Eigenlijk, weet je, de Tweede Kamer is verhuisd naar een heel stoffig, vervelend, lelijk gebouw na het Centraal Station. Maar weet je, de ramen staan open daar. Dat is eigenlijk wat er nu aan de hand is. De ramen zijn opengezet en nu is het gewoon echt tijd voor verfrissing. Je noemde net een aantal mensen die gewoon die heeft plaatsgemaakt. Dat is inderdaad een generatie. De CDA moet op zoek naar iets nieuws. Maar laten we even beginnen met de VVD. Kijk, VVD komt deze week met een nieuwe, vanuit het hoofdbestuur komen ze met een kandidaat lijsttrekker. Hè, er zal concurrentie zijn. Die heeft zich al gemeld. Hè. Er is een oud Tweede Kamerlid, André Bosman, toen woordvoerder energie. Die heeft gezegd, nou, ik wil het wel doen. Nou, dat lijkt mij volstrekt kansloos. Hè. Er zal een grotere naam, een soort hotshot vanuit het hoofdbestuur komen. En de naam die nu meest voor de hand ligt is de minister van Justitie, Dylan Jezilgus. Heeft het profiel, die zit erg op criminaliteit, op aanpak van de misdaad. Die gooit hoge ogen. Dat is nog even afwachten. Dat komt ergens de komende dagen. Ja. Maar goed, CDA zal met een nieuwe naam moeten komen. Ik vermoed ook een wat jonger, fris iemand. Hè. Er zijn natuurlijk, je hebt Dirk Boswijk, meneer Bontebal, die echt een goede indruk maakt. En wie weet, zien we iemand over het hoofd die voor een verrassing gaat zorgen. Hè. Bij D66 staat Sigrid Kaag voor het dilemma, wat doe ik? Hè, die zal ook op enig moment moeten gaan vertellen van hoe zie ik mijn eigen politieke toekomst. We hebben natuurlijk Gert-Jan Segers heeft al plaatsgemaakt. Die heeft, alsof hij het zag aankomen, heeft hij Mirjam Bikker naar voren geschoven als zijn opvolger. Althans, zijn partij heeft dat gedaan. Ja. Dus we zien een hele frisse, nieuwe politieke generatie komen. En ik sluit niet uit dat Jesse Klaver daar ook geen onderdeel meer van uitmaakt. Adje Kuiken, ja, is zeer de vraag of die de leider van de half gefuseerde fractie gaat worden.
Precies, dat brengt sowieso natuurlijk een nieuwe impuls ook, die groen-links-PvdA samenwerking. Wat mij trouwens even terugkomend op Jezilgus, wat mij gisteren heel erg opviel tijdens het debat, was dat Rutte, en die doet dat soort dingen, doet hij nooit onbewust. Liet hij op een gegeven moment altijd over de asielonderhandelingen die geklapt waren. En in een bijzinnetje zei hij, Dylan Jezilgus, die overigens een stuk rechtser hierop is nog dan ik. Hè, kijk, dat soort dingen zegt hij niet onbewust. Die zegt hij natuurlijk ook omdat de VVD-kiezer ook snakt naar een rechtsasielgeluid. Hè, dat is wel uit de congressen gebleken. Zij lijkt mij absoluut de topkandidaat op dit moment. Mogelijk dat Sophie Hermans wordt hier en daar nog genoemd. Maar Vincent Karremans, de wethouder in Rotterdam, ja, die is ook onbekender. Dus ik denk inderdaad dat Jezilgus hier het meeste kans maakt.
Nou, ja. Het is ook bekend dat een redelijk groot deel van de achterban van de VVD vindt dat Rutte in de loop der jaren te veel is opgeschoven naar D66. Hè. En zij snakken een beetje naar dat tegengeluid tegen het nogal brute verhaal van de PVV. En Jezilgus, ja, die is inderdaad zit aan de rechterflank van de VVD. Dus dat is wat dat betreft een hele sterke kandidaat. En verder horen we alleen maar mensen die het niet gaan worden.
Ja.
Dus het wordt wat dat betreft ook voor ons nog even afwachten.
Dijkhoff heeft gezegd dat hij niet doet. Hè? Edith Schippers gaat het niet doen. En ja, misschien is dat ook wel ergens goed. Hè? Dat je dat het inderdaad nu. Want ja, wat jij zegt herken ik ook. Ineens ontstond er ook een soort van opluchting in het debat. Hè? Mensen, volgens mij zei Adje Kuiken letterlijk, er ontstaat weer lucht. Hè? En dan is het denk ik goed dat ook mensen van een vorige generatie, zoals Edith Schippers, wat echt een vertrouweling was van Mark Rutte, die liep er ook sinds, nou wat is het, 2007 ongeveer rond. En ook toch Klaas Dijkhoff is toch ook iemand, een architect van Rutte 3. Ik denk dat het goed is als inderdaad echt frisse gezichten weer.
Ja, en dan
weer
is het hierop voortbedurend is het ook interessant. Wat doet Pieter Omtzigt? Die natuurlijk, als hij door wil in sneltreinvaart, een partij moet oprichten. Hij moet een kandidaat, een programma. Dat wordt natuurlijk allemaal heel erg gehaast. Het kan natuurlijk. Maar om heel eerlijk te zijn, hij is ook iemand die hier 20 jaar rondloopt. Hè? Hij behoort ook tot de oude generatie.
Ja.
Moet je dat willen? Moet je dan als iedereen met een jonge, frisse ploeg komt, frisse namen, moet je dan als min of meer oud-gediende daar tegen willen opnemen? Hij is mateloos populair. Hij is ongetwijfeld in de dubbele aantal.
Ja, hij kan zich ook aansluiten bij BBB natuurlijk, wat direct ertoe zou kunnen leiden dat die partij veruit de grootste wordt. Maar ja, de terechte vraag die je stelt.
Dit worden veruit de interessantste verkiezingen na Fortuyn. Veruit.
Ja.
We hebben echt geen idee welke kant het op gaat.
Nee, ik denk iedereen die nu een voorspelling zou willen doen, dat kan. Maar geen enkele garantie. Hè? Kijk, het zijn natuurlijk ook eerder, de VVD krijgt een nieuwe leider. Het is eerder ook geweest met opvolgers van langzittende premiers. Je hebt na Balkenende, is het CDA is ineengestort. Nou, na Kok is de PvdA heeft een enorme klap gehad. Het zou kunnen natuurlijk, Rutte heeft... Misschien wel niet op het perfecte moment. Het perfecte moment was voor Rutte 4. Maar op het een na beste moment heeft hij nu zijn afscheid al aangekondigd. Hij heeft de partij nog een scherp profiel mee kunnen geven op asiel. Wat heel belangrijk is voor die partij. Hij treedt nu terug op een moment ruim voor de verkiezingen. Waardoor de partij een nieuwe kandidaat kan zoeken. Ik bedoel, het veld ligt nu wel vrij voor, laten we zeggen, Yezilgus of wie het ook mag doen. Om zichzelf vrij van... De erfenis van Rutte, ze zal aangevallen worden op deze asielonderhandelingen, ongetwijfeld. Maar om toch enigszins een eigen smoel aan die partij te geven. Enigszins met een eigen verhaal te komen. Dat kan een succesvolle campagne betekenen. Het zou kunnen betekenen dat de VVD de grootste wordt. Maar ja, het is volstrekt onzeker. Wat doet BBB? Hoeveel links-progressieve kiezers weten Partij van de Arbeid en GroenLinks? Aan zich te binden, stel D66, mocht Kaag gaan, daar een sterke kandidaat tegenover. Ja, het is volstrekt...
Misschien moeten we wel vrezen voor een verschrikkelijk, nog verder versnipperd politiek landschap.
Ja.
25 partijen.
Het valt niet uit te sluiten, nee. Ja, en dan mis je ineens weer een Mark Rutte die met iedereen zaken kan doen.
Ja, maar kijk, Niels, we hebben ook natuurlijk vaker meegemaakt dat het frame altijd van de VVD is geweest. En daar heeft Rutte ook altijd wel verkiezingen door gewonnen. Was dat als het moeilijk werd en het dreigde een heel ingewikkelde uitslag van de verkiezingen. Dan was altijd wat je door spindoks werd ingefluisterd. Ja, er is eigenlijk maar één iemand in dit land. Maar één iemand die in staat is om deze partijen bij elkaar te houden. Echt maar één iemand. Want alle anderen die hebben de ervaring niet, die kunnen dit niet. En nu moet iemand anders het gaan doen. En dat wordt heel spannend.
Zo Bart, we gaan langzamerhand naar een afronding van de podcast. Wat denk jij? Kunnen we deze zomer in de buurt blijven? Moeten we deze zomer in de buurt blijven? Of kunnen we op vakantie?
Volgens mij snakt iedereen naar een paar weken vrij. Dus we gaan er gewoon op uit. We gaan de wereld in. Sommige Kamerleden met de trein, anderen met het vliegtuig. Je weet precies wie ik bedoel. Maar we blijven natuurlijk in de buurt. De telefoons staan gewoon aan. We zijn bereikbaar. We nemen de laptops mee. Want de campagne gaat weer losbarsten, Niels. Ik vermoed half augustus, eind augustus krijgen we verkiezingsprogramma's. Komen er opeens weer nieuwe namen. We krijgen weer interviews met kandidaatlijsttrekkers. Niels, het is gewoon weer stilte voor de storm.
Ja, nou, we blijven een beetje in de buurt. En mocht er zich ineens nog onverwachte ontwikkelingen aandoen, dan kan Haags half uurtje deze zomer ook nog terugkomen. Maar in principe tot september.
Iedereen weet het. Ongeluk plan je niet, het overkomt je.
Toen heb ik een hele tijd weer moeten revalideren voordat ik zelf weer kon lopen.
Ja, als je van tevoren had geweten, ja, dan weet ik niet of we er überhaupt aan waren begonnen.
Hoe zorg je voor jezelf als het leven tegenzit? En hoe houd je de regie? Je hoort die antwoorden in aflevering 23 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht.